In de proeverij. God gaf zijn eigen zoon om ons te redden van onszelf. Hij zette de deur open en riep: kom naar huis. Vandaag staan we stil bij de biecht, bij bevrijding van slavernij door de zonde. Waarom dan dit lied, zul je je misschien afvragen? Dan wil ik even terug naar die andere vorm van slavernij, die mensen andere mensen opleggen. Slaaf zijn is een status die velen van ons zich niet kunnen voorstellen. Maar je kunt je een beetje inleven als je luistert naar Negro Spirituals, of de Surinaamse variant daarvan, de Sokopsalm. Sokopsalmen zijn niet echte psalmen, maar liederen waarin mensen met hoop en met blijdschap refereren naar het land waar ze vandaan komen, de Ivoorkust, en hun voorouders. En als je dat weet en als je dat bedenkt, dan kun je je goed voorstellen hoe dat als het echte thuis werd gezien. Ik wil graag met u bidden en ik wil graag dit moment, deze proeverij, aan God opdragen. Lieve Heere God, dank u wel dat u in alle omstandigheden als een vader voor ons bent. Dank u wel dat u de deur voor ons openzet. Dank u wel dat we nu bij u mogen komen, Heer. Heer, het is een feest van genade wat u biedt. Wilt u zo vandaag met ons zijn? En wilt u ons laten proeven van die genade? Dat bid ik u om Jezus wil. Amen. Ons thuis, onze Vader is God. En hij verlangt naar zijn kinderen. Hij verlangt ernaar dat ze thuiskomen. En wij, als we gevangen zijn door zonde, kunnen ook zo verlangen dat we weer terugkomen naar huis, bij onze Vader. Daar hadden we toch een stuk beter. Kom, kom naar huis, zegt God. Jezus heeft de weg al gebaand. Er staat ons niets meer in de weg.
Trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, oh, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit.
Toen ik 12 was, had ik een vriendinnetje dat bij mij in de straat woonde. En op een dag hadden we ruzie. Ik weet niet waarom, maar ik had iets niet aardigs gezegd. En ze was heel boos. Ik wist niet zo heel goed wat ik met de situatie aan moest. Want ik kon er ook niet ontwijken. Ze woonde bij mij in de straat. En eigenlijk wist ik het wel. Ik moest gewoon zeggen dat het me speet. En ik moest gewoon opnieuw beginnen met haar. En met alle moed die ik had, schreef ik dat op een briefje. En ik gaf het aan haar en ik keek naar haar nog boze ogen. Toen ze het las. En gelukkig veranderden die ogen. En werden we weer vriendinnen. En ik denk dat God... Nou ja, hij zal niet zo boos kijken. Want hij weet al wat er in ons briefje staat. Maar ik denk dat God ook zo met ons wil omgaan. Hij wil ons de eerste stap laten zetten. En hij wil ons weer in zijn armen nemen. In 1 Johannes 1 vers 9 staat... Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Komen we bij God, dan maakt hij ons waarlijk vrij van zonden. Laten we ons hart onderzoeken en laten we die stap naar hem zetten.
U pleit voor mij, u spreekt. Maakt mij vrij, o God, ik heb u nodig.
Goedemorgen, waar zijn we vanochtend?
We zijn vanmorgen in de Sint-Petruskerk in Gulpen. We nemen een nieuwe overdenking op voor de zomerserie Proef en Geniet de Goedheid van God. En die gaat vandaag over de biecht. Omdat wij in Limburg zijn, in het katholieke zuiden, dachten we er moet misschien wel een kerk te vinden zijn waar we een biechtstoel kunnen filmen. Zoals je kunt zien, wordt deze biechtstoel gebruikt als opslag. Ik heb ontdekt dat ook in de Rooms-Katholieke Kerk, waar de biecht altijd een prominente plaats heeft gehad, het biechten enorm is teruggelopen. In de biechtstoel vertrouwden mensen de priester dingen toe waarover ze nog nooit eerder met iemand spraken. Anderen bekenden schuld, vertelden over hun zwakheden en twijfels, of over het verlangen naar vergeving en heling. Mensen durfden in de biecht zwak te zijn. Maar dat lijkt verleden tijd.
Zoals je dat nu zegt, klinkt het toch wel als een enorm verlies. Want op deze manier klinkt biechten heel waardevol, terwijl ik er zelf eigenlijk een heel beladen gevoel bij heb.
Ja, dat begrijp ik ook wel. Want de vraag is of de biecht ook altijd op die manier beleefd is. Als ik mensen er wel eens over hoor praten, erover gelezen heb, dan lijkt het ook wel alsof er een onderscheid gemaakt is tussen goede mensen die naar de hemel gaan en slechte mensen die naar de hel gaan. En dat de biecht dan een soort overgang is van het een naar het ander. En er is een soort verwijt. Dat proef je ook in filmbeelden waar gebiecht wordt, dat altijd dan de geestelijke zelf de slechterik is, die dan stiekem de kat in het donker knijpt, alsof er iets schijnheiligs aan komt te hangen.
Terwijl de Bijbel zonde en schuld juist in een geestelijke dimensie plaatst.
Ja, precies. In het Evangelie van Johannes schrijft hij wel dat Jezus 3 keer heeft gezegd dat Satan de overste van deze wereld is. En Paulus schrijft heel duidelijk dat de mensheid in slavernij is van de boze. Ik zal eens lezen wat hij aan de Romeinen schreef over het perspectief daarvan, hoe hij dat zelf beleeft. Dan lees ik in hoofdstuk 7 vanaf vers 18. Immers, ik besef dat in mijn eigen natuur het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, dat laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. En in zijn brief aan de Galaten, daar zet hij alles eens op een rij. En dan spreekt hij heel duidelijk over als je je eigen wil voelt, ik wil. Nou, wat dat dan voor vrucht oplevert. Dan lees ik in Galaten 5 vanaf vers 19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Het is alsof hij schrijft, we zien echt wel dat mensen proberen om rechtdoor te gaan, maar ongewild slaan ze toch steeds af.
Ja, alsof onze wieltjes verkeerd uitgelijnd staan.
Ja, nou inderdaad. En weet je wat nou raar is? Ik heb zelf, als ik nou naar mijn eigen ervaring kijk, zou je kunnen zeggen dat mijn wieltjes eerder de andere kant op verkeerd uitgelijnd staan. Ik heb altijd, als ik ken dit natuurlijk al mijn hele leven, en me daar nooit zo heel goed in herkend, omdat mijn intuïtie, mijn eerste impuls niet is om aan elke verleiding toe te geven. En ik heb zo zachtjes aan ontdekt dat je ook wel eens helemaal de andere kant op verkeerd uitgelijnd kan staan. Er zijn bijvoorbeeld mensen dat zijn pleasers. Die vinden het zo'n afschuwelijk idee dat er ook maar iemand zou vinden dat ze het niet goed doen of dat ze iemand zouden teleurstellen. Dat elke impuls om iets vervelends of verkeerds te doen al onderdrukt. En er zijn ook gewoon hele gedisciplineerde mensen. Door een opvoeding of gewoon door de volksaard. Kijk nou naar de Calvinistische Nederlander. Die doen maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En die gaan niet met hun emoties in de etalage zitten. En die doen gewoon wat ze moeten doen, punt. En niet wat ze niet moeten doen. En dat zijn nou misschien juist wel de mensen waar Jezus in de bergrede tegen spreekt. Als die zegt, dan parafraseer ik even behoorlijk. Ook als je iemand niet doodslaat, maar je bent heel erg boos op hem. Wat mij betreft zit het dan wel op diezelfde lijn. Als de vrouw van je vriend spannende ideeën in je losmaakt en je doet het niet, maar het zit er wel. Ja, wat mij betreft, zegt Jezus dan, is het er wel. Dus met alleen maar discipline is het probleem nog niet opgelost. Nou, laat staan als de groep perfectionisten, die helemaal echt alles heel graag onder controle willen houden en goed willen doen. Maar of dat het nou is om op die manier vanuit die hoek een foutloos, perfect leven te gaan leiden. Ik heb geleerd en ontdekt dat ik wil kant waar je van het weiland in kan rijden, het niet is. Maar dat dit eerder het ik zal weiland is. En dat is ook niet wat God heeft bedoeld.
Dus zowel met het ik wil als het ik zal bevind je je uiteindelijk op het terrein van de boze.
Ja, ik denk dat het zo zit. En ik denk dat de oplossing die Paulus geeft in Romeinen 8, dat je zou kunnen zeggen niet ik wil of ik zal, maar ik ben van u. Ik zal eens lezen wat hij schrijft. Het komt er eigenlijk op neer dat waar wij slaven waren, waar we vast zaten aan de zonde, dat we losgemaakt worden en dat Paulus zegt, de oplossing is dat je je vastmaakt aan de Heilige Geest. Als Jezus nou zegt, ik ben de weg, nou dan is hij het spoor en de Heilige Geest is als een locomotief waar wij achter mogen hangen. Ik zal het eens lezen in Romeinen 8. Waartoe de wet niet in staat was, vers 3, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. En nog een paar regels eerder die ik niet gelezen heb, daar schrijft Paulus, wie in Christus zijn worden niet meer veroordeeld. Dus als er hier gaat over dat onze eigen natuur de dood voortbrengt, gaat het niet over de verlorenheid, maar nog steeds wel over die macht van de zonde. Er wordt wel eens verondersteld dat als we gered zijn in Christus, overgebracht vanuit het rijk van de duisternis in het licht, dat zonde er dan niet meer toe doet. Maar dat is wel zo. De Heer is gekomen om ons vrij te maken van de macht van de boze. De dood heerst nog steeds over de zonde. Want als wij heel veel eten, worden we nog steeds dik. En als we heel veel drinken, dan worden we nog steeds dronken en dan kunnen we ook verslaafd raken en dan gaat onze vrijheid dood. En als we overspel plegen, gaat ons huwelijk dood. maar ook in het ikzelfveld. Als we ons laten regeren door de angst van mensen, dan gaat onze potentie dood. En als we ons laten regeren door de discipline, dan gaat onze barmhartigheid dood. Want dan vinden we gewoon dat andere mensen ook een beetje beter hun best moeten doen. En als je je laat regeren door perfectionisme, dan gaat je vrijheid dood. Dan ben je alleen maar bezig met goed en fout en in or out. Terwijl de Heer wil dat we vrij zijn, dat we leven uit zijn macht. En weet je, dan is de cirkel weer rond. Want hoe doe je dat nou? Namelijk door alles met de Heilige Geest te overleggen. Door in openheid te leven. Dat als er iets in je opkomt, door het te belijden. Door het hardop te zeggen. Door het tegen hem, hem gewoon daarin uit te nodigen. Als je iemand ziet die niet je eigen partner is en die je wel heel leuk vindt. Nou zeg, Heer, moeten we nou eens kijken. Breng het in het licht. Dus christenen onderling zouden bekend moeten staan als geredde zondaars die helemaal niet raar opkijken als er gezondigd wordt. En er is niet zoiets als een of andere uberheilige bij wie we dan moeten biechten omdat hij het wel kan. We belijden onze zonden aan elkaar. 1 Johannes 1 vers 9. Als we elkaar onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En vandaag belijd ik het aan jou. En morgen belijdt een ander het weer aan mij. We hebben dat allemaal nodig. En soms kan het zo zijn dat je echt jezelf helemaal hebt vastgedraaid. In iets wat je bindt. En dat is niet de bedoeling. Als jij een kind van God bent, dan is het de bedoeling dat je in vrijheid leeft. En wat er nodig is, is dat je iemand zoekt die je vertrouwt. Dat is heel belangrijk. Het hoeft ook echt niet Jan en Alleman te zijn. Maar dat je beleidt en in het licht brengt wat er boos is. Want je bent geen slaaf van de zonde meer. Je bent gered. Christus wil je vrijmaken. Amen. Jullie gaan zo een lied zien dat ik zelf ooit geschreven heb toen ik een keer met mijn emoties enorm in de knel zat. En deze week is de vraag aan jullie, als God het op je hart legt, als je herkent van ja, ik zit ergens aan vast wat over mij heerst, ik ben eigenlijk niet vrij, stuur dan zo direct nog iemand die je vertrouwt een appje en vraag, joh, kunnen we een keer met elkaar praten? We zijn niet fysiek bij elkaar, dus we kunnen niet meteen in gesprek, maar je kan het wel alvast aankaarten. Ik ga een zegen bidden. Machtige Vader in de hemel, het is een enorm belangrijk onderwerp waar we het vandaag over gehad hebben. Heer, want het was het doel van uw komst op aarde om ons vrij te maken van de macht van de boze. Heer, en soms staan we het zomaar toe dat Hij nog steeds in ons leven regeert. Heer Jezus, we danken U voor Uw bloed. We danken U dat U ons heeft vrijgekocht en dat U ons Uw geest gegeven heeft. Heer, ik ben van U, wij zijn van U en we willen U volgen. Heer, want als we niet dicht bij U zijn, dan slingeren onze wieltjes nog onze favoriete weilandjes in. Heer, we hebben U nodig. We hebben het nodig om dicht bij U te zijn. Heer, en om vrijgemaakt te worden van de banden van de boze. Zegent U ons zo, Heer. In Jezus' naam. Amen.
is niets onmogelijk
Ik mag jullie ook de zegen meegeven. En die haal ik uit Filippenzen 4, vers 7. Mag de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus bewaren, totdat Hij terugkomt. Amen.
Als uw geest mijn leven aanraakt, dan is niets onmogelijk meer.